Welkom bij Surinaamse voorouders P.O.N.D.E., de podcast van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. Ik ben Peggy Brader. In deze podcast delen we informatie en persoonlijke verhalen over stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. In dit seizoen aandacht voor zogenoemde verborgen groepen. Groepen waar het niet zo vanzelfsprekend is dat er bronnen beschikbaar zijn. Ook duiken we in minder bekende periodes in de Surinaamse geschiedenis die relevant kunnen zijn voor het onderzoeken van je familie. In deze en de volgende aflevering staan vrouwen centraal. Er wordt vaak gedacht dat ze nauwelijks in de archieven te vinden zijn en toch is het historisch letterkundige Hilde Neus gelukt om veel vrouwen daarin te vinden. Straks deelt ze haar inzichten met ons. Ook heeft Wonnie Stuger van de SSG een zoektip over historische kranten als waardevolle bron voor familieonderzoek. We beginnen met het belang van archieven. Tegenwoordig weten we niet beter dan dat we voor het doen van Surinaams familieonderzoek online kunnen zoeken op bijvoorbeeld allesurinamers.org, naar het Nationaal Archief in Den Haag kunnen of vanaf 2006 archieven in Suriname zelf kunnen raadplegen. Dat er een hele strijd gevoerd moest worden om de archieven naar Suriname te halen is vaak niet bekend. Dat het toch gelukt is en dat we nu met z'n allen bijvoorbeeld online kunnen zoeken is mede te danken aan Carla Lont. Zij is de eerste vrouwelijke Surinaamse archivaris. Ze overleed in 1999 op 55-jarige leeftijd. Ik praat verder over haar passie en inzet voor het behoud en teruggave van Surinaamse archieven met haar dochter Elaine Lont. Welkom.
Dankjewel.
We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ik heb begrepen dat je als kleinkind, als jongste van 4, al meekreeg waar jouw moeder mee bezig was.
Ja, dat klopt. Ze vond het belangrijk dat we wisten waar ze allemaal mee bezig was, omdat ze alleenstaande moeder was. En ze was dus vaak van huis. We kregen dan, als we bij het ontbijt zaten of vooral na school, bij het warm eten, ze zorgde altijd ervoor dat ze dan thuis was. En dan kon iedereen zijn verhaal doen. En zo hoorden we ook van wat zij die dag allemaal had gedaan, wat ze had meegemaakt. Dus ze vertelde ronduit over de werk.
En wat vertelde ze dan?
Nou, ze vertelde bijvoorbeeld met welk archief ze op dat moment bezig was. Ze had verschillende baantjes. En dan was het weer een archief van iemand of van een firma. Ik weet niet of ik namen mag noemen.
Ja, kan wel hoor.
Ja, bijvoorbeeld het archief van H.J. de Vries. Ze vertelde ook over het archief van de EBG-kerk wat ze ontsloten heeft. En dat vond ze trouwens heel leuk om te doen. Het was een groot project. En van het Diakonissenziekenhuis, de margarine- en vettenfabriek. Op een gegeven moment had ze het ook over het staatsarchief dat er dan moest komen.
Ja, maar wat vond je ervan als kleinkind?
Tuurlijk wil je je moeder thuis hebben, maar ze deed het op een dusdanige manier. Ze wist het goed op te vangen als ze er niet was. We begrepen het allemaal wel, dat ze zo vaak weg was van huis. Want we zagen waarvoor ze het deed. We wisten het gewoon. Juist omdat ze die informatie deelde, van nou, hier ben ik mee bezig, daar loop ik tegenaan. En ja, ik vond het wel leuk, want ik ben altijd dol geweest op geschiedenis. Ja, we vonden het allemaal oké, leuk.
Jouw moeder, Carla, die is in Paramaribo geboren en in de jaren 70 naar Nederland gegaan om te studeren aan de Rijksarchiefschool. Wat heb jij van die periode meegekregen?
Nou, zelf niet zoveel, want ik had 3 broers in Suriname. Die had ze daar achtergelaten, zodat ze hier haar studie kon afmaken. En toen ze hier aankwam, toen bleek dus dat er nog een kleine opkomst was.
Ze moest dus studeren en een kleine ter wereld brengen, ja, en verzorgen.
Ja, klopt. En toen ik eenmaal geboren was, want ze vertelde wel verhalen van ja, ik mocht je meenemen naar het werk. Dat was wel fijn en iedereen kwam even met het zwarte babytje spelen.
Dus je bent eigenlijk tussen de archieven en boeken
opgegroeid. Ja, en op een gegeven moment gingen we dus terug naar Suriname. Hebben we, ja, mijn broers opgehaald tussen aanhalingstekens. Kwam ze weer hier naartoe. En van die periode weet ik dat ze ook wel vaak van huis was. Toen had ik niet helemaal door waarvoor precies. Want ze moest en studeren en werken. En dan had ze nog 4 kinderen thuis. Dus ze zijn ook heel zelfstandig opgevoed.
Jullie weten natuurlijk niet wat ze allemaal deed buiten de deur. Behalve de verhalen die ze vertelde. Maar gelukkig zijn er ook anderen die dat wel weten. Het is bekend dat ze die archieven heel graag wilde behouden in Suriname. En ook de archieven die in Nederland waren terug wilde krijgen. Is bekend hoe zij dat heeft aangepakt?
Wat ik weet, op een gegeven moment was het zo dat er een staatsarchief moest komen. Zij was toen hoofd van de afdeling post- en archiefzaken bij het ministerie van Onderwijs. En het ministerie van Onderwijs kreeg eigenlijk de opdracht om dat staatsarchief op te zetten. Dat hield in dus dat het landsarchief daarbij geïntegreerd moest worden. En dat de archieven vanuit Nederland teruggingen naar Suriname. Dus zo kreeg zij als hoofd van die afdeling eigenlijk de opdracht van zet het even in elkaar. Ze heeft toen eerst heel wat dames opgeleid voor de archiefopleiding. Zodat als de archieven terugkwamen, dat de Surinamers zelf de archieven konden ontsluiten.
Het klinkt heel erg overzichtelijk, maar het is ook bekend dat zij heel veel weerstand heeft ondervonden.
Ja, ze heeft heel veel weerstand ondervonden in de zin van, je moet verschillende, want zo'n staatsarchief, dat ja, ligt verspreid over heel het land bij verschillende ministeries. En in de mannenwereld moet je echt alle neuzen dezelfde kant op zien te krijgen. En wat ik zeg, een macho wereld onder leiding van een vrouw, dat is lastig. Ze was niet de enige vrouw gelukkig, maar het ging moeizaam. Soms werd ze gewoon tegengewerkt.
Maar waar lag dat hem in? Dat zij het hoofd was of omdat ze de archieven wilde bewaren, behouden?
Ja, een beetje van beide, denk ik. Want ja, men neemt niet zo gauw iets aan van een vrouw. En ze was iemand recht door zee, dus ze wint er geen doekjes omheen. En in Suriname, ja, sowieso hielden mensen er niet van om, hoe zeg je dat? Ja, als iemand heel direct is, vindt men dan dat niet leuk. Maar dat was soms nodig om iets gedaan te krijgen. Maar ook, ze was heel erg gedreven, want ze wilde echt dat die archieven terugkwamen. Het is niet zozeer dat men daartegen was. Maar iedereen wilde zijn impact hebben op bepaalde beslissingen. En dat ging niet zonder slag of stoot, laat ik het zo zeggen.
Weet je waarom ze het ook echt wilde? Wat haar passie was? Je zei heel bewogen.
Ja.
Waarom wilde ze het zo graag?
Omdat zij, nou, mijn moeder hield van Suriname. En ze hield ook vooral van oudere mensen. Ze zat altijd, voor zover ik weet, altijd bij oudere mensen om hun verhalen over vroeger te horen. En ik denk dat toen het besef gekomen is van ja, want dat zei ze ook, van archieven zijn eigenlijk de geschiedenis van een hele natie. Als je niet weet wat de geschiedenis is, hoe kan je dan verder? Het is zo belangrijk om je eigen geschiedenis te koesteren. En waarom zou ons archief dan in een heel ander land moeten zijn. We moeten zelf onderzoek kunnen doen naar onze familiegeschiedenis. Want de geschiedenis kan je helpen van wie ben ik nou eigenlijk? Wat drijft mij? Je ziet soms in familiegeschiedenissen heel vaak herkenningspunten dat je denkt van, oh, nu weet ik waarom dit of dat zo is. En zo had zij met het staatsarchief, ja, het is de geschiedenis van de Surinaamse familie, om het zo te zeggen. En dat moet je koesteren. Moet gewoon terug.
Ze heeft het niet mee mogen maken dat het Nationaal Archief werd geopend in 2006. Hoe zou ze het hebben gevonden?
Fantastisch. Gewoon fantastisch. Want ze was er altijd mee bezig. Daar lag haar hart gewoon. En ik denk dat ze het heel fijn gevonden zou hebben. Ja.
Als ik kijk naar de foto's, want online zijn er ook wat foto's van haar te zien. En ik hoor jouw verhaal, dan weet je gewoon dat was echt een typische, sterke Surinaamse vrouw. Maar dan denk ik toch, als ik weet hoeveel of hoor hoeveel weerstand ze heeft moeten ondervinden, denk je dat ze ook meer bereikt zou kunnen hebben als ze dat niet had gehad? De tegenwerking.
Ik denk dat het er sterker heeft gemaakt, die tegenwerking. Want ze zei altijd ook, een kind is een product van zijn omgeving. En ja, dat wat je meemaakt, dat maakt jou eigenlijk tot wie je bent. Dus ze moest altijd knokken. Ze moest altijd vooruit. Dus ik denk dat ik had gehoopt dat het heel veel ellende haar bespaard was gebleven. Maar daardoor heeft ze wel dit kunnen bereiken wat nu, dus dat het Surinaams archief terug is naar Suriname.
Ze vond dat heel belangrijk. Heeft ze jullie ook wat lessen meegegeven als het gaat om familieonderzoek zelf?
Ja, in de zin van, ze vond het belangrijk dat we nooit vergaten van waar je vandaan komt. Daar draaide het altijd over. Vergeet niet waar je vandaan komt en wie je familie is. En in die zin, en ook door wat zij deed, hoe zij opereerde zeg maar, in de wereld, dat was voor ons een voorbeeld. Op die manier heeft ze ons dat wel geleerd.
En heb je er veel aan gehad? Want je werkt ook nu in een bibliotheekwezen. Dus ik denk, ja, dat is toch allemaal door jouw moeder gekomen.
Ja, ik denk dat we er alle vier iets aan hebben gehad. Want ja, we zijn sterker geworden. En we weten nu zelf hoe we onze archieven moeten beheren, om het zo te zeggen.
Ja, dat vond ze dus heel belangrijk. Ze had zelf ook nog een persoonlijk archief. En na haar overlijden is dat ondergebracht bij het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Het is dus Atria in Amsterdam. Denk je dat ze dat ook zo had gewild, dat haar persoonlijk archief zou worden ondergebracht?
Ja, dat weet ik wel zeker. In eerste instantie denk ik dat ze zoiets had van, nou, mijn archief, dat moet sowieso blijven bestaan. En we hadden ooit nog het idee om het zelf samen te inventariseren. Maar dat is er jammer genoeg niet van gekomen. Het archief was toen bij mij thuis en toen dacht ik van, nou, dit moet echt goed behouden blijven. En toen heb ik het ondergebracht of geschonken aan Atria. Omdat ik wist dat het daar, dat er mensen waren die precies wisten hoe ze met archieven moesten omgaan, heel zorgvuldig. En dat is voor mij belangrijk. En nu is het daar om jongeren misschien te inspireren. Ja, of voor familie die familieonderzoek wil doen.
Hartelijk bedankt voor deze uitleg. Ileen Lont, dochter van Carla Lont, de eerste Surinaamse vrouwelijke archivaris. In het volgende gesprek worden de woorden slaven, slavinnen en blanken gebruikt. Onze gast Hilde Neus gebruikt deze omdat ze zo in de archieven staan en je alleen door deze woorden als zoekterm te gebruiken informatie kan achterhalen. Carla Lont heeft zich in haar leven dus sterk gemaakt voor de teruggave van de archieven aan Suriname. En ik weet bijna zeker dat degene met wie ik nu ga praten ook dankbaar gebruik maakt van deze archieven. Welkom Hilde Neus, historisch letterkundige in Suriname. Klopt mijn aanname?
Dat klopt helemaal. Want ik heb natuurlijk jarenlang onderzoek gedaan. En dan moest ik in mijn vakantieperiodes moest ik naar Nederland om bepaalde archieven te bekijken. Dus dat ging in een veel langzamer tempo dan nu. Nu is alles gedigitaliseerd en dan kan ik zelfs vanuit mijn luie stoel thuis 's avonds de archieven induiken. Dus dat is heel erg fijn.
Dus u heeft echt iets gemerkt van die vooruitgang?
Ja, absoluut. De teruggave zelf aan de archieven hier in Suriname, het Nationaal Archief Suriname, was natuurlijk een heel belangrijk moment. En de voortschrijdende digitalisering maakt het ook steeds makkelijker. Niet alleen dat de archieven dus digitaal in te zien zijn, maar dat ze nu ook steeds meer doorzoekbaar worden. En dat er steeds meer mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld namen op te zoeken of zo. Dat maakt het leven wel een heel stuk makkelijker, ja. Dat klopt.
Dat is heel fijn om te horen. In deze aflevering van de podcast staan vrouwen centraal. En laat Hilde Neus nu haar focus leggen op vrouwen. En vooral vrouwen die leefden in Suriname in de 18e en 19e eeuw. Vanwaar deze keuze?
Ik heb toen ik 17 was een relatie gekregen met een Surinamer. Die studeerde in Eindhoven, waar ik woonde. En hij vertelde me de verhalen van Harry Jong Loy, die op de radio kwamen, eigenlijk om mij het Sranang te leren. En een van die verhalen intrigeerde me zo. En dat was het verhaal van Susanna Duplessis, wat heel bekend is en iedereen weet daarvan. En ik was zo onder de indruk van zo'n vreselijke vrouw, dat ik tegen mezelf zei, dat ga ik uitzoeken. Van huis uit ben ik schooljuffrouw en ik heb hier dus ook in het begin, toen ik in Suriname ben komen wonen, heb ik dus gewoon ook als juffrouw gefungeerd op een lagere school. Dan ging ik elke vrijdagmiddag naar de bibliotheek van het Surinaams Museum, ook om documenten in te kijken. En daar heb ik dus heel lang over gedaan, over dat onderzoek. Maar in 2003, inmiddels was ik gaan studeren, bij het behalen van mijn master, heb ik dus ook dat boek uitgebracht over Susanna Duplessis. Maar er bleven zoveel vragen over. Was het nou normaal dat vrouwen met huwelijksvoorwaarden trouwden? Was het nou normaal dat ze gingen scheiden? Wat was die positie van die vrouwen in die periode? Weet je, ik heb maar één vrouw onderzocht toen, dus dat was heel gericht. Maar ik wilde veel meer weten over die vrouwen. Dus sinds die tijd ben ik dus eigenlijk op zoek naar allerlei vrouwen die er zogenaamd dan niet zouden zijn. Hè? Er is altijd gezegd, ze zijn er niet. Maar ze zijn er wel degelijk.
Dus die vrouwen zijn eigenlijk een verborgen groep, ook in de archieven?
Ja, we noemen het verborgen, maar ze zijn niet verborgen. Je moet alleen ze willen zien. Het punt is dat ze niet op het netvlies van mannen liggen. En het is een overgroot deel mannen die onderzoek doet ook. Die bekijken allerlei zaken, vooral economische. Maar die vrouwen, die slaan ze gewoon over. Ik weet niet hoe dat komt. Maar ik ben dus gedurende mijn onderzoek in 2010 ben ik 3 maanden in Den Haag geweest, voor de digitalisering dus nog. Toen heb ik gewoon echt heel bewust alleen naar vrouwen gekeken. Ik heb foto's gemaakt van archiefstukken. Ik heb ze niet echt gelezen. Alleen als ik een vrouwennaam tegenkwam, maakte ik foto's van die stukken. En zo heb ik dus een hele body opgebouwd van archieven. En ben ik die gaan bekijken en gaan analyseren. Dus echt verborgen zijn ze niet. Ik weet eigenlijk niet waarom we dat steeds zeggen. Dat zegt men ook over de slaven. Hè? Dat die niet Oost-Indië zijn in 82 nog in de Osso. Ja, ze komen niet voor. Maar dat is niet waar. Het ligt er helemaal aan in welke archieven je kijkt. Dat is belangrijk. En ik ben dus begonnen met de raden van politie. En met de notariële archieven. En daar staan wel degelijk vrouwen in, heel veel zelfs.
Even terug naar familieonderzoek, waar wij dus mee bezig zijn van de SSG. Voor mensen die familieonderzoek doen, is het vrij lastig om terug te gaan in de tijd. En zeker ook lastig onderzoek doen naar vrouwen. Deze periode die u heeft onderzocht, de 18e en deels ook 19e eeuw, kunt u daar wat meer over vertellen? Hoe zag het leven eruit in Suriname in die periode?
Ja, daar is dus een heel erg vast beeld over. Dat noem ik de grotere narratieven. En dat grotere narratief, dat is eigenlijk dat de mensen, de groep, gescheiden van elkaar leefden. Aanvankelijk waren er 2 groepen, hè? Daar is een 3e groep bijgekomen, dat zijn de gekleurde mensen, die dus gemanumuteerd werden, vrijgemaakt. Maar ja, zo zag het leven er niet uit. Wat heel, heel belangrijk is om je te realiseren dat geen enkele kolonie hetzelfde was als een andere. En in Suriname spelen dus lokale omstandigheden een hele grote rol, maar vooral ook de demografie. Dus hoe zag die bevolkingssamenstelling eruit? We weten allemaal dat er een enorm grote groep slaven waren en weinig kolonisten. Dus die hebben natuurlijk vanwege hun minderheidspositie heel veel pressie en straffen uit moeten delen om die grote slavenmacht onder te houden. Maar daarentegen stond ook dat er maar heel weinig vrouwen naar Suriname kwamen. Veel mannelijke kolonisten, maar heel weinig vrouwen. Dus een groot aantal van die mannen, die gingen relaties aan met zwarte vrouwen aanvankelijk en later dus gekleurde vrouwen. En die kreeg kinderen. En er waren heel veel relaties. En veel van die relaties waren ook gebaseerd op liefde. En dat kunnen we zien omdat die mannen allerlei zaken hebben nagelaten aan die vrouwen. En die vrouwen die gaan zelf later ook weer testamenten opmaken. En die laten weer spullen na aan hun kinderen. En als ze die niet hebben, aan andere familieleden of zelfs vriendinnen. Ja? Dus die samenleving was veel gemêleerder dan wat het beeld is wat wij daar over het algemeen over hebben.
De groep vrouwen die je dus hebt onderzocht, kan ik die meer omschrijven als de toplaag van de Surinaamse samenleving in die periode?
Nee, want het is een heel scala van mensen. Kijk, we hebben ook steeds het idee dat de blanke vrouwen allemaal rijk waren. Maar dat is niet zo. Er waren een aantal zwarte vrouwen of gekleurde vrouwen die rijker waren dan blanke vrouwen. Dus het idee wat we hebben van dat is, zo zit die samenleving in elkaar, dat klopt dus niet. Ja?
Misschien moeten we het dan meer over klassen hebben in plaats van...
Ja, en we moeten ons heel goed realiseren, dat weten we trouwens ook wel, aan Elisabeth Samson, hè, die is uitgebreid onderzocht door Cynthia McLeod. Alleen is het zo dat zij vaak als een enorme uitzondering wordt gezien. Maar er waren dus heel veel vrouwen als Elisabeth Samson, die dus bezit vergaarden, zelf ook slaven hadden. En soms heel rijk werden, niet allemaal natuurlijk. Ja, het was inderdaad een gelaagdheid in klassen. Die woonden allemaal in Paramaribo. Ja, het was een hele gemêleerde stad. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Batavia, wat dus in de koloniale periode gesegregeerd was. Hè? In Batavia woonden de Chinezen apart van de Javanen enzovoort enzovoort. In Suriname was dat niet zo. Iedereen woonde door elkaar.
Voordat we verder gaan praten over de vrije vrouwen in deze periode, wil ik toch even weten of er helemaal niks bekend is over de andere vrouwen. Dus de vrouwen die niet tot de hogere klasse behoorden.
Jazeker. Kijk, en een belangrijk element in mijn proefschrift is natuurlijk manumissie. Hè? Manumissie is de wettelijke vormgeving om tot vrijheid te komen en daardoor allerlei wettelijke mogelijkheden te kunnen ontwikkelen. Maar om die groep gemanumiteerde vrouwen te kunnen beschrijven, moet je ook wat zeggen over slavernij. Dus ik heb ook een heel stuk over de slavernij en dan speciaal ook gefocust op slavinnen. En dan blijkt toch wel dat ook die vrouwen bepaalde handelingsmogelijkheden hadden waarvan de meeste mensen dus geen kennis hebben. Bijvoorbeeld dat ze klachten konden indienen of dat ze bezit konden vergaren. Het was niet veel, maar het kon wel. En de enkeling die dus een relatie aanging met een kolonist, dat was natuurlijk vaak gedwongen en niet gelijkwaardig. Maar het gaf hen wel de mogelijkheid, een aantal in ieder geval, om gemanumiteerd te worden en dus te stijgen op die maatschappelijke ladder.
Je zei gedwongen te trouwen met een kolonist?
Nee, niet. Nee. Trouwen is ook een misvatting. Er zijn maar heel enkele gemengde huwelijken geweest. Heel enkel. Die vrouwen trouwden niet met die mannen. En dan is het beeld ook dat wij hebben, die mannen wilden niet trouwen. Maar dat is niet zo. Die mannen, ik denk dat die mannen best wel wilden trouwen. Want een aantal van de topelite, zoals gouverneur Nepveu, ook zijn broer, die hadden gekleurde vrouwen. Maar die vrouwen trouwden dus over het algemeen niet. Die leefden in concubinaat samen.
Maar over het gedwongen aspect, is daar wat over bekend?
Dat is heel lastig. Er wordt natuurlijk gezegd, er is zelfs ooit door een wetenschapper tegen mij gezegd, er waren geen liefdesrelaties, het was allemaal verkrachting. Die kwamen natuurlijk voor en dat is wettelijk gezien heel moeilijk, omdat slaven bezit waren. Je kon dus geen zaak aanspannen vanwege verkrachting. Begrijp je? Dat is dus heel lastig. Die kom je dus ook amper tegen in de archieven. Er is wel één geval gevonden Maar dat zie je dus, dan gaat er meer spelen de onrust op de plantage. Dat wilde men voorkomen. En daarom heeft men een bepaalde directeur, dat was trouwens al in 1834 was dat. Daar is van dus beschreven dat hij 18 slavinnen heeft beslapen. Die worden ook met naam en toenaam genoemd. En er staat er ook bij dat er diverse maagden onder waren. Maar die man is dus van die plantage gehaald. Hij mocht daar niet meer komen. Omdat het te veel onrust veroorzaakte. Ja, het ging dus niet om de positie van die vrouw eigenlijk. Wat die vrouw werd aangedaan. Maar het ging meer over de rust op de plantage. Dan zie je die zaken wel terugkomen. Maar dat geldt ook voor blanke vrouwen. Ik heb ook een geval gevonden van een blanke vrouw die verkracht was. Maar die kon dat niet hard maken, want je weet, tegenwoordig is het nog steeds zo. Het is zijn woord tegen het hare. En in dit geval was het ook zo. En die vrouw die heeft eigenlijk nooit haar zaak hard kunnen maken. Die was trouwens getrouwd. En degene die haar verkracht had, dat was een hoge figuur in de samenleving. En die is ermee weggekomen. Dus verkrachting is sowieso een moeilijke zaak.
Dus dat was het leven van de slavinnen, de tot slaaf gemaakte vrouwen.
Ja, maar zoals ik al zei net, er zijn er ook een aantal geweest die dus door een relatie met een planter vrij zijn geworden en uiteindelijk veel bezit hebben vergaard. Bijvoorbeeld Kaatje van Heenen, die is in 1758, die heb ik dus gevonden als slavin in een inventaris van de plantage van die man. Maar hij heeft haar dus heeft kinderen met haar gekregen en heeft haar dus gemanumiteerd. En die kinderen ook. En toen is hij overleden en toen heeft zij dus met die kinderen die plantage geërfd. En ze heeft dus een enorme stijging door die samenleving heen gemaakt. Ze had twee huizen in de stad. Als je eenmaal zo'n naam hebt van zo'n persoon en je weet waar je moet zoeken, dan kan je dus zo'n heel leven reconstrueren. Dat heb ik dus ook gedaan, niet alleen voor Kaatje van Heenen, maar voor een groot aantal van die hele bijzondere vrouwen die toch een hele opmerkelijke levensloop hebben gehad. En dat zijn witte vrouwen, zwarte vrouwen, gekleurde vrouwen, maar wel dus vrij. Behalve dat ene stuk wat ik dus heb geschreven over vrouwen op de plantages.
Het gaat dan heel erg leven, hè? Want meestal is dus inderdaad bekend van oké, in die periode hadden vrouwen heel weinig rechten, konden niet zo heel veel, maar uit uw verhaal kan ik opmaken dat dat in veel gevallen niet zo was.
Nee, we moeten natuurlijk niet vergeten, als ik bijvoorbeeld 1811 neem, dat is het jaar dat er een census is gehouden, dan zijn er toch nog altijd 20.000 slavinnen tegenover 2.000 vrije, gekleurde en zwarte vrouwen. Dus die verhouding ligt natuurlijk heel anders. Hè? Maar van die 2.000 zijn er wel een groot aantal die een veel beter leven voor henzelf en voor hun nakomelingen hebben kunnen creëren in die slavernijmaatschappij. En dat is toch wel heel, heel erg bijzonder natuurlijk. En doordat je inderdaad die portretten hebt, dus het is niet alleen het technische, het theoretische verhaal, maar door die miniaturen, die levenslopen van die vrouwen, gaat het inderdaad leven en zie je hoeveel agency die vrouwen hadden. Hoe zij dus alle mogelijkheden gebruikten om, en dat lukte niet altijd hoor, dat weten we ook. Hè? In verzet zijn ook heel veel slavinnen ter dood veroordeeld en die zijn ook geëxecuteerd. Die zaken zijn natuurlijk ook allemaal beschreven. Maar er is ook een groot aantal geweest wat dus wel de mogelijkheden heeft gezien en daar ook gebruik van heeft gemaakt.
Je schetste ook het verzet dat gepleegd werd en ook andere manieren om te stijgen op de sociaal-maatschappelijke ladder. Ben je in de archieven ook die zaken tegengekomen? De manier waarop vrouwen in verzet gingen of in opstand kwamen?
Ja, zeker. Er zijn heel veel gevallen en die zijn dus veelvuldig beschreven in het archief van de Raden van Politie. Dus als je echt naar vrouwennamen zoekt, dan vind je ontzettend veel gevallen. En dat loopt van wit naar zwart, van arm naar rijk. Dus er zijn heel veel verzetsgevallen, ook op op heel verschillende niveaus ook. Maar het mooiste geval wat ik wel heb gevonden is een zaak van 70 vrije vrouwen, gemanumiteerde vrouwen, die dus tegen 1780 gezamenlijk een zaak hebben aangespannen tegen de burgerwacht. Dus de toenmalige politie, zeg maar. Hè? En die zaak die is geseponeerd. Ze werden niet ontvankelijk verklaard. Maar het mooie is dat dus in die beschrijving van die case al die namen dus opgenoemd staan. Dus we weten precies wie er allemaal toen dat stuk heeft ondertekend. En dan heb je natuurlijk het antwoord van de burgerwacht. En dat is helemaal opmerkelijk, omdat die zeggen, ja, wat denken die vrouwen wel? Sommigen zijn rijker dan de blanken. En dat geeft toch wel een heel ander beeld van die samenleving. En dat toont al aan dat toch 70 vrije vrouwen, en dat is al een groot aantal natuurlijk, dat die dus de mogelijkheid hadden om recht te doen gelden. Dat is werkelijk het allermooiste wat ik tegengekomen ben. Ik heb die dag, toen was het nog in het archief hoor, heb ik ook echt op wolkjes gelopen. Dat was echt fantastisch. Het
was echt een vondst.
Ja, dat was echt een vondst, ja.
U noemde al de census, de volkstelling van 1811. Ik denk dat voor veel mensen die aan stamboomonderzoek doen, dat ook heel bruikbaar kan zijn om dat te raadplegen. Zijn er ook andere archieven die nu nog, ik wil niet zeggen verborgen zijn, maar die tot nu toe onbekend zijn, die ook voor familieonderzoekers interessant kunnen zijn?
Ja, er zijn heel veel archieven die dat kunnen zijn. Maar het punt is dat je natuurlijk heel erg moet zoeken. Kijk, soms is het best lastig. Bijvoorbeeld, ik wist op een gegeven moment dat Susanna Duplessis gescheiden was. Maar ik had geen datum. Nou is het zo dat scheidingen ook worden ondergebracht bij de raden van politie. Dus toen ben ik gaan kijken vanaf het moment dat zij dus in de kerk aantekeningen gerechtigheid betaalde voor het omroepen van het overlijden van haar vader, Salomon Duplessis, in 1783. Die is gestorven in Amsterdam. Maar zij liet dat hier dus omroepen. En dan ben ik dus gaan zoeken in Den Haag. Heb ik dat boek gepakt van 1783 en ben ik terug gaan bladeren. Want je hebt geen datum en heel veel zaken zijn op datum. Dus dat is heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld weet dat een voorouder van jou in 1745 is overleden, dan kan je dus in de notariële actes gaan kijken op het jaar 1745. En dan kan je dus zoeken of zij een testament hebben opgemaakt. En al die testamenten, die zijn dus op alfabetische volgorde, zijn die in die archieven aangetekend. En zo heb ik dus bijvoorbeeld gevonden dat tegen 1800 heel veel van die vrije vrouwen testamenten hebben opgemaakt. En dat is natuurlijk ontzettend bijzonder, want het betekende dat je nogal wat geld had. Je liet geen testament opmaken als je maar 100 gulden had, bijvoorbeeld. Dat waren allemaal behoorlijke bedragen. Want anders ging het naar de weeskamer. Hè? Dus er is nog zoveel te onderzoeken, Peggy. Dat is ongelooflijk. Want bij de weeskamer zijn dus alle boedels ondergebracht. Hè? En ook dat is weer een prachtige bron. Want die weeskamers zijn nog nooit bekeken. Maar iedereen die overleed en die niet zo heel veel had, die kwam dus bij de weeskamer terecht. Zij moesten ervoor zorgen dat die erfenis goed werd afgehandeld. Nou, en in die boeken staan ook natuurlijk heel veel namen, ook van gekleurde en zwarte mensen. Die zijn ook digitaal in te zien. Kijk, want dat is het. Als je lang onderzoek doet, dan ga je van het ene naar het andere archief. En dan denk je, oh, laat me daar ook eens in kijken. Oh, daar kan ik ook in kijken. Ja, en naar de boedelkamer, de weeskamer, is eigenlijk, daar is nog niets over gezegd. En dat is ook een schat aan informatie.
De meeste mensen komen bij hun zoektocht naar hun voormoeders meestal tot 1830. Dan heb ik over de slavenregisters dan. Hoe komt het dat jij vrouwen al vanaf 1730 kon bestuderen?
Na dat onderzoek van Susanna ben ik in eerste instantie gaan kijken naar de witte vrouwen, naar de blanke vrouwen. Maar naarmate ik verder kwam in die eeuw, kwam ik dus in die notariële en die raden van politie, die archieven, kwam ik dus die gekleurde en zwarte vrouwen tegen, vrije vrouwen. En naarmate je dan verder gaat zoeken, dan kom je ook bij processtukken over slavinnen enzovoorts enzovoorts. Dus dat jarenlange onderzoek, dat levert iets op. We kunnen terug naar 1830, dat geldt dan voor de slavenregisters, maar het is ook belangrijk voor mensen om te kijken naar de gemanumiteerden. Die zijn ook allemaal inmiddels gedigitaliseerd. En het wordt wat makkelijker als een van je voorouders dus was vrijgekocht, omdat die namen dan verder terug te vinden zijn in de tijd, hè? En we gaan nu proberen, als de census van 1811 is gedigitaliseerd, om dan bruggen te slaan tussen die census en de slavernijregisters. En we hopen dat dat gaat lukken. Dat zal een uitdaging zijn. Maar dat zou betekenen dat heel veel mensen inderdaad nog verder terugkonden in de tijd. Omdat daar ook plantageregisters zijn enzovoorts enzovoorts, hè. Er zijn ook alle plantages zijn toen ook geïnventariseerd in 1811. Dus als je weet van welke plantage jouw voorouders kwamen, dan heb je ook alweer een stuk kennis gewonnen.
Wat ik mij afvraag is of je, als je zo ver terug in de tijd gaat, ook een voormoeder hebt gevonden van een huidige Surinaamse familie.
Ja, dat is een prachtig verhaal ook, echt waar.
Je hebt dus iemand gevonden?
Ja, nou wel meerdere, maar dit is wel helemaal een prachtig verhaal wat ik jullie niet kan onthouden. Dat gaat over Francina van Daalberg. Die naam is natuurlijk bekend. Daalberg was een Zweed die in Suriname is komen wonen als militair. En hij is dus getrouwd met een rijke weduwe, Betlo. En van hem gaat het verhaal dus dat hij baron de vrijheid beloofd had toen hij haar mee had genomen naar de Nederlanden. En je weet, hè, als mensen eenmaal voet hebben gezet op Nederlandse bodem, dan zijn ze in feite vrij. En toen is hij mee teruggegaan naar Suriname. Toen zou hij hem hebben verkocht aan een Jood die hem heel slecht behandelde. En dat zou dus de reden zijn waarom Baron zich aangesloten heeft bij de Bonnie-groep. Daalberg zelf heeft dat toen al ontkend. En het leuke is dus dat Francina inderdaad als jonge vrouw meegegaan is op het schip met Daalberg en zijn vrouw en hun zoontje. En ze is dus in de Nederlanden geweest, maar ze is dus ook in Zweden geweest, waar Daalberg bijvoorbeeld de Quasibita heeft bekendgemaakt aan de bioloog Linnaeus, die een hele identificatie van allerlei nieuwe planten heeft gemaakt. Hè? Daalberg is teruggekomen met zijn gezin naar Suriname. En Francina is na het overlijden van Daalberg zelf, ze was inmiddels dus vrij, hè? Ze was gemanumiteerd, is ze bij die weduwe gebleven. Nou blijkt dat die weduwe dus op een gegeven moment in 1792... 20% heeft betaald voor de overschrijving van percelen en woningen. En die heeft ze dus geschonken aan Francina van Daalberg en haar 6 kinderen. Het is natuurlijk heel bijzonder dat een voormalige slavin dus huizen en erven, niet één, maar meerdere, krijgt van een voormalige eigenaresse, hè, van een voormalige meesteres. Dan zie je dus dat Francina zelf ook een testament opmaakt, wederom. Dat betekent dus dat ze veel geld had. Dus je kunt haar zo volgen door de geschiedenis heen. En dan zie je dat ze op hoge leeftijd komt te overlijden. En ja, haar kinderen hebben weer kinderen gehad. Ze staat ook in de census van 1811. Dus er vormt zich dus zo'n heel mooi beeld van haar. En die familie Daalberg, ja, die woont nog steeds in Suriname. Die hebben nakomelingen en die zijn er nog, dus dat is werkelijk fantastisch.
Het lijkt me geweldig als je dit zo in de schoot geworpen krijgt.
Ja, als nakomeling, maar van de onderzoeker is het geen in de schoot geworpen, hoor. Je moet niet vergeten, nogmaals, voor mij is het een cadeau, maar een cadeau wat heel lang heeft moeten groeien tot wat het is nu. Ja, daarom is het ook niet erg dat het zo lang geduurd heeft. Ik weet nu waar ik dingen moet vinden. Ik weet nu waar ik moet zoeken, waarnaar ik moet zoeken. Weet je, dus iemand die net begint, die kan die draadjes niet zo aan elkaar knopen. Maar ik was nog op de ambassade, de Amerikaanse ambassade, en daar hangt een schilderij van John Greenwood. En dat gaat over de Sea Captains Carousing in Suriname. En van Greenwood weet ik dus dat hij dus in 1755 113 mensen hier heeft geportretteerd. Waar zijn al die schilderijen gebleven? Dat weten we niet. Maar we zien wel namen op die lijst staan waarvan ik denk, ha, daar staat er bijvoorbeeld meneer Grande. Nou, en his lady. Nou, niemand weet wie die lady is, maar ik weet dat wel. Dat is dus Susanna Duplessis, want die was getrouwd met Grande. Weet je, dus dat kan je pas zeggen. En ook de invloeden van de mensen op elkaar, de lijntjes met elkaar, hoe de mensen omgingen met elkaar. Als je echt een heel diep inzicht hebt in die samenleving in die tijd. En dat kost moeite en dat kost jaren. Maar het is wel de moeite waard, moet ik zeggen, inderdaad.
Ik word er al helemaal enthousiast van als ik het zo hoor. En zeker ook de vrouwen die dan voorkomen uit zo'n onderzoek. Dat is het onderzoeken meer dan waard, denk ik.
Ja, absoluut, ja.
Hartelijk bedankt en succes met het verdere onderzoek. Het was Hilde Neus, historisch letterkundige in Suriname. Naast archieven zijn historische kranten een waardevolle bron voor familieonderzoek. Daar gaat de zoektip van Wonnie Stuger over.
Mijn zoektip van deze aflevering gaat over zoeken in Delver. En Delver spel je D-E. L-P-H-E-R. Delver, dat zoek je achter je computer. Het zijn kranten die je kan inzoeken, boeken, tijdschriften. En die zijn allemaal door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, zijn ze gedigitaliseerd. En die zijn gratis op internet in te zien. En het is echt heel leuk om te gaan zoeken. Je gaat zitten achter je computer en je tikt in de namen die je wil weten. En het zijn kranten die vanaf de 18e eeuw tot nu ongeveer, die zijn allemaal gedigitaliseerd en daar kan je dus doorzoeken. En vroeger, dat was toen in mijn beginperiode, ging ik ook naar de KB, zo heet de Koninklijke Bibliotheek in de volksmond. En dan ga je oude kranten opvragen en dan ging je pagina voor pagina ging je bladeren door die kranten. En nu kan je gewoon achter je computer zitten, je tikt woorden in en als een soort toverformule zoekt het systeem, zoek dan de woorden of de namen in die je zoekt. Er zijn ook een aantal zoektips waarmee je kan. Dus je zoekt bijvoorbeeld, ik zoek Wonnie Stuger, omdat ik dan misschien een paar keer in de krant ben gekomen. Of ik zoek mijn vadersnaam. Maar er zijn ook een paar zoektips waardoor je ook, bij sommige mensen kan je heel veel links vinden. Dus dat wil je niet hebben. Dan ga je een beetje inkorten, inperken. En dan kan je doen bijvoorbeeld door prox tussen die twee namen te zoeken die je zoekt. Als ik bijvoorbeeld mijn moeder en mijn vader zoek, die in de krant zouden zijn voorgekomen, waarschijnlijk bij geboortes van hun kinderen, dan zeg je de moedersnaam en de vadersnaam. En dan rolt het vanzelf, al die artikelen waarin ze voorkomen samen, rolt het daaruit. Wanneer ga je dus achter die computer? Als je pas begint met stamboomonderzoek, kan je gelijk gaan zitten achter die computer om te zoeken naar namen. Je kan manumissies erin vinden als je heel lang teruggaat in de slavernijperiode. Weggelopen slaven van eigenaren, dus de naam van de eigenaren kom je dan tegen. Van de slaven, of de slaafgemaakte zeggen we tegenwoordig. Dan vind je alleen de voornamen van toen. Maar in latere artikelen kom je natuurlijk voor- en achternamen tegen. Wat een heel leuk ding wat ik ooit heb gevonden, want je vindt niet alleen maar die zakelijke dingen, zoals geboorteaangiftes en huwelijken of overlijdensadvertenties. Maar ik heb een politieagent bijvoorbeeld in de familie. En die had lopend op straat, zag hij op het erf een vrouw bezig een kip te slachten onder het uitspreken van bepaalde teksten. Dat staat dus in de krant. En hij heeft die vrouw gearresteerd en met volle menigte achter zich aan naar het politiebureau gebracht om gearresteerd te worden, want toentertijd was wintipraktijk uitoefenen verboden. Dus dat soort leuke dingen vind je ook in die krant. Dus Delver is een geweldig zoekinstrument. En ga vooral achter Delver zitten, achter je computer zitten en zoek de namen van wie jij wat wil weten.
Dit was het eerste gedeelte van onze vrouwenspecial. In de volgende aflevering, aflevering 7, vertellen vrouwelijke nazaten van Javaanse contractarbeiders over hun zoektocht naar en de impact van hun familiegeschiedenis. Wilt u meer weten over Surinaams stamboomonderzoek? Bezoek dan onze website surinaamsegenealogie.nl.